De sleutel tot het boek Openbaring is gewoonlijk de titel van welk boek over Openbaring dan ook. Men schijnt er om een of andere reden altijd een sleutel bij nodig te hebben. Er zijn dan ook inderdaad talloze vooroordelen in omloop met betrekking tot dit laatste boek van onze Bijbels. Waarom dat zo is, dat zal ik u niet uitleggen. Maar dat het zo is, is een duidelijke zaak. Vreemd genoeg, omdat een en ander natuurlijk lijnrecht in strijd is met de titel van het boek als zodanig. Het wordt geacht te zijn de openbaring van Jezus Christus, met woorden van Openbaring 1 vers 1, of eventueel de openbaring van Johannes, maar het heet nou eenmaal niet de verborgenheid van Jezus Christus of de verborgenheid of het geheimenis van Johannes of iets dergelijks. En dat het een verzegeld boek zou zijn, dat is helemaal ten onrechte natuurlijk, want voor zover wij een verzegeld boek hebben, is het boek Daniël in de Bijbel, verzegelde woorden deze boeks. Maar daarvan wordt gezegd dat het geopend zou worden, dat de zegelen verbroken zou worden in de tijd van het einde. En dat is dus inderdaad wat de Heer Jezus hoogst persoonlijk heeft gedaan, toen hij in de tijd in Matthäus 24 verwees naar dit boek Daniël. Want de gedachte is dat heel het Nieuwe Testament een sleutel is op het Oude, als je dan bij deze analogie, deze beeldspraak, wil blijven. En het sluitstuk van deze openbaring, zoals we die vinden in het Nieuwe Testament, is uiteraard dit laatste Bijbelboek. Waar dan al die misverstanden vandaan komen, ach, ik weet het ook niet. Een veel gehoorde is natuurlijk, het is een erg Joods boek, een erg Hebreeuws boek, en het zal wel voor de Joden bestemd geweest zijn. En in sommige kringen, het zal wel voor de Joden alsnog bestemd zijn, of iets van die aard. Tot mijn verbijstering heb ik gezocht naar de naam Israël, het woord Israël in Openbaring. Ik ben het niet tegengekomen. Ik heb gezocht naar het woord Jood of een afleiding ervan. Ik ben het ook niet tegengekomen. Ik heb gezocht naar de naam Jeruzalem dan maar, want je topt wat aan. En die vind je in Openbaring 21 en 22, maar dat ging dus toch ergens anders over. En met andere woorden, hoezo een Joods boek? Ja, zeg men, maar het staat vol met Joodse symboliek. Dan zeg ik, waarom is er dan geen Jood die er ook maar iets van begrijpt? Hoezo Joodse symboliek? Nou, zegt men, maar het staat dan toch vol met symboliek enzovoort, beelden, zoals we die ook tegenkomen in het Oude Testament. Ik heb er zelfs hele tabellen van gezien, van oud-testamentische begrippen die dan hier zouden voorkomen. Dan zeg ik, ja, wat wil je daar nou mee zeggen? Het is toch gewoon de Bijbel? Dan kun je wel zeggen, ja, dat is Joods of zo, een Joodse tempel, een Joodse tabernakel of wat dan ook. Dan zeg ik, punt 1, die was niet Joods, dat was Israëlitisch. En punt 2, het is niet eens Israëlitisch, want de Israëlieten zelf die wilden er nauwelijks iets mee van doen hebben. Het is Bijbels. Dus het enige wat je dan nog aantoont, is dat het een Bijbels boek is. Nou goed, dat schiet dus ook niet echt op. En de laatste variant zegt, nou ja, het gaat natuurlijk toch over de wederkomst van Christus. En dat is een zaak met betrekking tot Israël. Dan zeg ik, nou, dat kan nog wel zijn, maar waarom wordt het dan niet genoemd? Waarom wordt Israël dan niet eens genoemd in het boek? Dat mag ik zeggen, omdat velen die redenering erop nahouden, dan meteen zeggen, en de gemeente komt er niet in voor. Dan zeg ik, nou, wat er niet in voorkomt, is Israël. Sterker nog, bij nader inzien zou het moeten opvallen hoezeer de schrijver, ik bedoel de Heilige Geest dan wel Johannes, want het maakt me niks uit, hoezeer de schrijver kennelijk moeite doet, naar onze menselijke begrippen althans, om termen als Israël, Jood en Jeruzalem te vermijden. Hij zegt dus de heilige stad, die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Waarom zegt hij niet gewoon Jeruzalem? Dan weet iedereen wat het is. Dan moet opvallen dat die termen juist vermeden worden. En daarna zeg ik, nou ja, en als in Openbaring 6 kennelijk een beschrijving gegeven wordt van de 70ste week van Daniël, wordt ook daar dat niet eens expliciet genoemd en wordt het Joodse volk niet genoemd en uw heilige stad, de uitdrukking uit Daniël 9, uit de profetie over de 70 weken, men mist die uitdrukkingen gewoon. Het wordt niet eens genoemd. Ik zeg dan ook, maar niet op voorhand, maar uiteraard achteraf, ik zeg dan ook, nou ja, als je het Joodse aspect van het geheel wil weten en van de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt, of het Israëlitische aspect daarvan, dan zul je toch terecht moeten in het Oude Testament en niet in Openbaring. Want in het Oude Testament worden al deze dingen aangekondigd, daar zijn beloften gedaan aan de mens in het algemeen. vanaf Genesis 1. En daarna aan Israël en het Joodse volk in het bijzonder, belofte namelijk met betrekking tot de komst van één verlosser, dan wel één Messias, die de gehele aarde zou onderwerpen, alle volkeren zou onderwerpen en daarover zou heersen. Daarvoor hebben we het boek Openbaring ook al niet nodig om te weten dat dat gebeuren zal. Per slot, het werd aangekondigd, het is nog nooit gebeurd, dus moet het alsnog gebeuren. Ook als we het boek Openbaring in onze Bijbels niet hadden. Waarom hebben we het boek dan wel? Daar is heel gemakkelijk antwoord op. We hebben dit Bijbelboek omdat de oudtestamentische profetieën in het algemeen onvolledig zijn. Dan wel omdat oudtestamentische profetieën in het algemeen bepaalde waarheden niet openbaren, maar integendeel verbergen. Dat wil zeggen, ze zitten er wel in, ze staan er wel in, maar op zodanige wijze dat we dat niet zouden, nou ja, wij wel, maar dat zij dat niet zouden begrijpen. Dat is het idee. Dat blijkt ook duidelijk uit de reden van de laatste dingen, zoals die immers officieel heet, van de Heer Jezus. En die dan zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, dat als dan, en dan komt er een hele toelichting. Een toelichting die je in Daniël zelf niet vindt, om bepaalde redenen, maar die achteraf door de Heer gegeven wordt en waarmee hij als het ware de sleutels van dat boek verbreekt. En niet alleen van die profetieën met betrekking tot de 70ste week, maar ook met betrekking tot al die profetieën aangaande die koninkrijken enzovoorts. Hè. U kent de Daniël een beetje, daar heb je die profetieën van eerst het Babylonische wereldrijk, dan het Medo-Persische, dan het Griekse, dan het Romeinse en zo verder. En ik zeg nou en zo verder, omdat het rijtje bij het Romeinse Rijk min of meer breekt. Dat wil zeggen, daar krijgen we weliswaar een heleboel details, maar de samenhang van die details is zonder meer niet duidelijk. Gewoon omdat het er niet duidelijk genoeg staat. Hetgeen ons wel gelegenheid geeft om onze eigen theorieën te ontwikkelen, maar dat is nou juist wat wij mensen überhaupt niet zouden doen. Wij zouden afwachten namelijk of de Heer in zijn woord misschien zelf er nog wat over te zeggen heeft. En dat is inderdaad wat in het Nieuwe Testament gebeurt. Ik geef altijd een zeer eenvoudig voorbeeld, altijd dezelfde. Dat is deze, dat als je dat rijtje volgt van die wereldrijken in het boek Daniël, dan kom je nooit verder dan het Romeinse Rijk. U weet wel, Daniël 7, vier dieren, vier beesten, vier dieren die uit de wateren van de zee voortkomen, voorstellende wereldrijken, want dat staat erbij. Het zijn er maar vier, je telt ze keurig mee. Het Babylonische, het Medo-Persische, het Grieks-Macedonische en dan het Romeinse. En dus, ja, in de dagen van het Romeinse Rijk moet het koninkrijk dus gegeven worden aan het koningshuis van David, aan Israël weer terug. Maar hoe of wat? En het Romeinse Rijk is al eeuwen in het verleden en nog eens niet gebeurd. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij verwachten dus, ik niet, maar wij verwachten dus het herstel van het Romeinse Rijk. Want ja, het blijft bij die vier beesten tot en met het Romeinse Rijk. En als we dan iets vinden over een rijk dat zich zou herstellen, ja, Openbaring 13, dan zeggen we, oh, dat moet het Romeinse Rijk zijn, want het zouden de dagen van het Romeinse Rijk zijn, dat, enzovoorts. En zo gaat het verhaal dan. Maar het hele punt is dat wij natuurlijk zouden weten hoe het verder gaat, ook zelfs na het Romeinse Rijk. Maar dat het niet de bedoeling was dat een ongelovig Israël op voorhand zou weten dat het met het Romeinse Rijk niet afgelopen zou zijn en dat het koninkrijk niet zou aanbreken en zo verder. Die dingen namelijk werden voor hen verborgen gehouden en het ontstaan van de gemeente daarna net zo goed. Vind je het dan niet in Daniël, zoals sommigen dan zeggen, dan kun je het daar dus niet vinden. Zeg ik, jawel, maar daar hebben we deze nieuwtestamentische bijbelboeken voor. Want in het Nieuwe Testament en met name in Openbaring leren wij over die koninkrijken. Namelijk het Romeinse Rijk, maar dan blijkt dat het vierde dier 10 hoornen op zijn kop heeft. En daarvan zouden wij uit Daniël het niet geweten hebben, maar uit Openbaring wel. Die 10 hoornen op de kop van dat vierde dier zijn een volgend wereldrijk. En als er uit die 10 3 afvallen en er komt daarna 1 voor in de plaats, is dat weer een volgend wereldrijk. Want Openbaring 17 telt ze zo. En dat zou je niet bedacht hebben. Je zou aan de hand van Daniël gedacht hebben, nou ja, dat heeft iets te maken met de voortgang van het Romeinse Rijk. Want zijn horens toch op de kop van het vierde dier? En dat is toch het Romeinse Rijk? Kan je helemaal beargumenteren. En toch klopt het niet, omdat het verhaal niet af was. En het Nieuwe Testament voegt daar het een en ander aan toe en zegt ons hoe het dan wel precies zou gaan. Al die verborgene dingen in het Oude Testament moeten in het Nieuwe Testament alsnog geopenbaard worden. En dat geldt niet alleen voor de voortgang van die wereldrijken, maar dat geldt net zo goed voor een veel belangrijker thema. Dat geldt net zo goed voor de gemeente die tot stand zou komen sinds de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, na de 69e week van Daniël, om bij Daniël te blijven. Een gemeente waarvan op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat die in oud-testamentische tijd verborgen was, dat die in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt en woorden van gelijke strekking. Maar punt is gewoon dat gemeentelijke waarheid wel degelijk besloten ligt in oud-testamentische uitspraken. Dat kan het niet missen, want de apostel Paulus zelf demonstreert dat dan ook in zijn brieven. Net zo goed als de uitspraken over de dood en opstanding en zelfs hemelvaart, de verhoging van de Heer Jezus Christus, geacht werden verborgen te zijn, want dat staat in 1 Korinthe 2, dat verborgen was, niettemin aan de hand van de apostel laat hij ons zien dat het wel degelijk in het Oude Testament staat. En daar gaat het maar om. En waarvoor wij dit boek Openbaring hebben? Wel, niet om ons op de hoogte te stellen van wat er in de toekomst zal gebeuren, want dat wisten wij sowieso. Nee, dat wisten we niet omdat we het bedacht hebben, maar omdat het gewoon in het Oude Testament staat. Om een of andere reden worden profetieën daaromtrent altijd gelezen rond kerst. Ik weet niet waarom dat is, maar niettemin is dat zo. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En dan gaat het verder over hoe is een koninkrijk zo openbaren. Aan Israël en aan de volkeren. Het is nog niet gebeurd, dus moet het in de toekomst alsnog gebeuren. En dingen als 70e week van Daniël, met de eerste 3,5 jaar vrede en geen gevaar, en het tweede 3,5 jaar een verderf. Ja, natuurlijk, dat staat in 1 Thessalonicense 5, dat weet ik ook wel. En in Openbaring 6 vind je het onder andere ook terug, in Openbaring 11 trouwens ook. Maar je leest dat toch gewoon in Daniël al. En nog zo wat profetieën trouwens, die daar rechtstreeks bij aansluiten. Profetieën over, zij zeggen vrede, maar er is geen vrede, enzovoort. Dat is Ezechiël, om maar eens wat te noemen. Die dingen staan daar toch gewoon? En dat hij zijn koninkrijk op aarde zou vestigen, dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk water en de bodem der zee bedekken, dat staat toch gewoon in Jesaja? En zo verder. Ik bedoel, het heeft weinig zin om dit soort schriftplaatsen allemaal te gaan citeren. Bovendien zijn we nog weken bezig natuurlijk. Maar het staat allemaal in het Oude Testament. Waarom hebben we dan dit Bijbelboek? Nou ja, ik ken maar één antwoord. Want al die andere dingen die erin staan in Openbaring, kan ik zo in het Oude Testament ook terugvinden. Het enige wat ik niet meteen kan terugvinden is dat het 1000 jaar zou duren, het binden van Satan hier op aarde. Dat rijk nog van Christus nog op deze oude aarde. Kan ik niet vinden. Maar iedere commentator weet altijd te vertellen dat dat een Joodse gedachte is. Dus waar dat nou weer vandaan komt, ik heb het nog nooit kunnen vinden. Maar het schijnt in Joodse bronnen voor te komen. Niemand heeft me ooit kunnen zeggen waar dan. Maar misschien is dat zo dan, hè. En hoe die het dan weten, ja, dan toch uit het Oude Testament. Maar goed, dat heb ik dus nog nooit kunnen vinden. Maar het hele punt is dat in het Oude Testament uiteraard niet vermeld wordt welke positie de gemeente zal innemen in de uiteindelijke vervulling van dit profetisch woord. Als voordat het koninkrijk van de Messias op aarde zal geopenbaard worden, eerst de gemeente verzameld zal worden uit de heidenen, een volk voor zijn naam, met dank aan Jacobus, in Handelingen 15 uiteraard, dan willen wij toch weten wat dan de toekomst van de gemeente is. En gek genoeg, daar hoor je gewoonlijk niks over. Ik heb het vandaag nog voor u nagekeken. Ja, bij Bullinger, die zijn commentaar op Openbaring begint met een uitgebreide uiteenzetting dat de gemeente in Openbaring niet voorkomt. En de eerste zin van zijn boek, dus nog eens inleiding, zegt hij al dat het erop lijkt alsof de commentatoren Openbaring beschouwen als een zoekplaatje met als opdracht zoekt de gemeente. En hij zegt, het hoef je niet te doen, want die komt daar niet in voor. Want wat in Openbaring beschreven staat, dat gebeurt pas na de opname van de gemeente, die dan al verheerlijkt is. En dan denk ik, ja, gaat hij verder? Maar hij gaat niet verder. Want het vindt plaats na de opname van de gemeente, die dan al verheerlijkt is. Zo van, die heeft er niks mee te maken. Dus misschien denkt de man ook dat we in de toekomst alleen op een roze wolkje zitten harp te spelen. Je kan het hem niet vragen, de man schreef het boek 100 jaar geleden. Met alle respect voor de man, maar dat is juist waarom ik zo iemand noem. Wiens oordeel ik toch over het algemeen hoog waardeer. Maar als hij over dit soort dingen begint, ja, dan ontbreken mij de woorden om dat verder te beschrijven. Nou goed, dat hoef ik ook niet. Maar waar het maar om gaat, is dat dat nou juist, het zoeken van de gemeente in openbaring, dat zou het eerste zijn dat men zou doen. Begrijp je me goed? Onze opdracht is niet om iets te zoeken in de Bijbel. Onze opdracht is gewoon de Bijbel te bestuderen, te lezen zonder enig vooroordeel. Zonder van tevoren te zeggen iets als, de gemeente is niet het onderwerp van het boek Openbaring. Dan zeg ik, ja, nee, dat is ook zo, het is niet het onderwerp. Maar wat dan wel? Wat is het onderwerp van het boek Openbaring van Jezus Christus? De openbaring van Jezus Christus, juist. En wij weten, Colossense, gevangenisbrief van Paulus, later brief van Paulus, wij weten dat als Christus zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dus moet de openbaring van de gemeente met Christus mede onderwerp zijn van het boek Openbaring. Als je gaat redeneren, dan kan ik ook nog even. Juist zouden wij de gemeente in dit Bijbelboek verwachten. Om de dood eenvoudige reden, als men begrijpt wat de gemeente voor een ding is, en ik gebruik met opzet altijd de betrekkelijk lompe uitdrukking, doe ik met opzet, als men begrijpt wat de gemeente voor een ding is, dan begrijpt men ook dat de gemeente juist voor alles en in de eerste plaats betrokken zou zijn bij de openbaring van de heerlijkheid van Christus aan Israël en de volkeren. En ik hoef alleen maar te zeggen dat wij een gemeente zijn die geroepen is tot aanstelling tot zonen. Voor de veiligheid citeer ik dan maar uit de Efezebrief. We zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld en dus tot erfgenamen met God en met Christus. Dat is de variant in Romeinen 8. Maar goed, waar dat zo is, zouden we toch deel hebben in de heerlijkheid Gods en in de heerlijkheid van Christus. Je kunt wel zeggen, de gemeentelijke tijd is voorbij, maar de eigenlijke gemeentelijke tijd, die komt pas na de opname van de gemeente uiteraard. Nadat God dit volk verzameld heeft, nadat God dit volk opgevoed heeft tot zoonschap, want zo heet het toch, hij voedt ons toch op daartoe. Ik moet even zoeken of ik uitdrukkingen heb uit Efeze of Colossense of Filippenzen. En dan zeggen, ja inderdaad, wij zouden Christus leren kennen, Filippenzen, om daarna deel te hebben aan zijn hemelse roeping. Want zo staat het daar. Of we nemen de Efezebrief, wij zouden alle komen tot de mannelijke rijpheid, was te bedoelen, tot één volkomen man, tot de mate, de grootheid van Christus. En dus tot aanstelling tot zonen uit respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 1. Staat dat toch allemaal? En dat is pas voltooid. Filippenzen, andere gevangenisbrief, dat werk zou pas voltooid zijn, althans, het werk gaat niet verder, bij onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. Want daar staat dat God een goed werk in ons begonnen is. Filippenzen 1, ik meen vers 6. God is in ons een goed werk begonnen dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. En kan daarna de gemeente naar huis? Ja, daarna kan de gemeente naar huis. Maar om dan eindelijk te gaan doen wat God voor de gemeente bepaald heeft, vanzelfsprekend. Al het andere hier is voorbereiding voor onze service above. Song Tennessee Ernie Ford. Kan ik daar ook eens uit citeren, maar kijken wie die platen nog niet heeft. Daar worden wij op voorbereid, toch? Aan het eind van onze bedeling houdt de gemeente niet op zo van, dan wordt hij hier weggenomen, is hij ook uit de weg, de wederhouder, en dan kan God eindelijk zijn plan aan Israël en de volkeren voortzetten. En daarna heeft nooit iemand er weer wat van gehoord, van heel die gemeente niet. Zo werkt het niet. Integendeel, wij zouden juist delen in zijn heerlijkheid. Staat in alle brieven zo ongeveer, en zeker ook in deze gevangenisbrieven van Paulus. Zodat er geen twijfel over hoeft te bestaan. Wel, het is niet mijn bedoeling om de gemeente te zoeken in openbaring, maar ik moet vaststellen dat je de gemeente met gemak in openbaring tegenkomt. Wat je nodig hebt is niet de sleutel of iets dergelijks. Wat je nodig hebt bij het lezen van openbaring is algemene kennis van wat vooraf ging. Het is het laatste Bijbelboek. Als je het voorgaande niet gevolgd hebt, kun je het laatste hoofdstuk, het laatste boek, kun je dus onmogelijk begrijpen. Dat is alles. En voor zover het dan zoiets als een sleutel zou zijn, maar dat vind ik overdreven geformuleerd, zijn het gewoon de voorgaande 1178 bladzijden uit de Bijbel. Waar vanaf de eerste bladzijde wordt aangekondigd, de mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En waar komen we hem tegen? Inderdaad, in Openbaring 1. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel verbanden er rechtstreeks gelegd kunnen worden. Ik heb een hele lijst thuis ergens. Verbanden tussen wat in Genesis wordt aangekondigd en wat in Openbaring beschreven wordt als te worden vervuld. Zoals Genesis de introductie, de wording is. Genesis, wording, de introductie is tot heel het plan Gods en de openbaring daarvan, dus openbaring daarvan uiteraard gewoon het sluitstuk. En onderweg, bij het lezen van de voorgaande 1178 bladzijden, zijn wij uiteraard uitgebreid de gemeente tegengekomen en hebben wij ook gelezen over de beloften die God aan ons als gemeente gedaan heeft. Belofte met betrekking tot onze hemelse positie, roeping en erfenis. En dat is wat we in Openbaring vinden. Wat ik u wil voorhouden, het is eigenlijk niet te doen hoor, op een middagje. Wat ik u wil voorhouden is diverse schriftplaatsen waar zo zonder meer, voor mij in ieder geval 100% duidelijk, van de gemeente melding gemaakt wordt. Ik moet echter zeggen dat het in het algemeen gebeurt op dezelfde wijze als dat het gebeurt in het Oude Testament. Dat wil zeggen, in wat cryptische termen soms, maar bovendien, het gebeurt in visioenen. En visioenen zijn sowieso symboliek, dus ja, je moet het een en ander wel kunnen herkennen natuurlijk, zo is het wel. Maar als je dat niet kunt, komt het gewoon dat je de voorgaande 1178 bladzijden gemist hebt. Nou ja, de meeste daarvan. Zoals hier in Openbaring 1 bijvoorbeeld, waar eerst geïntroduceerd wordt de Heer Jezus Christus, waarvan gezegd wordt dat hij de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden. Dit was Openbaring 1 vers 5 en als je niks gemist hebt, dan weet je dat die getrouwe getuige is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar zo wordt hij genoemd in de Hebreeënbrief uiteraard. Degene die trouw is aan het woord Gods en daarvan spreekt. Of zullen we nog bredere termen gebruiken, die van Johannes bijvoorbeeld. Degene die het woord Gods niet alleen spreekt, maar degene die het woord Gods feitelijk ook is. En dus is hij de getrouwe getuige. In tegenstelling tot de Oudtestamentische priesters dikwijls, die helemaal niet trouw waren en dikwijls ook helemaal niet getuigden. Maar het was wel hun verantwoordelijkheid om dat te doen. En de Heer Jezus Christus, die in andere boeken van Johannes beschreven wordt, zelfs als het woord, wordt hier genoemd de getrouwe getuige. En als het betekent dat hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan is dat natuurlijk ook op grond van zijn eerstgeboorterecht. En daar staat er prompt achter, de eerstgeborene uit de doden. En als je niks gemist hebt, de eerstgeborene is, tenzij anders vermeld, bestemd om tot priester, dan wel tot hoge priester te worden aangesteld. Het eerstgeborene erft priesterschap en koningschap. En raad is wat? Dat is de volgende term. De getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, dan is hij priester en vermoedelijk ook koning. En jawel hoor, hij is de overste der koningen der aarde. Staat er meteen achter. En zonder de term hoge priester naar de ordening van Melchizedek te gebruiken, een term die trouwens voorbehouden is aan slechts Psalm 110 en heel de Hebreeënbrief, wordt niettemin de inhoud daarvan hier volledig beschreven. De getrouwe getuige, naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7, kortom, de eerstgeborene uit de doden en inderdaad overste der koningen der aarde. Dat is wat de eerstgeboren is, de koning en priester. En dat dit goede conclusies zijn, hoef ik verder niet te verdedigen, je hoeft alleen maar door te lezen. Namelijk, volgende zin is, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er zit alleen een tussenzin in, die bespreek ik zo, maar eerst de hoofdzin. Hem, de eerstgeborene uit de doden, of zullen we meteen zeggen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zij de heerlijkheid. En u weet wie verantwoordelijk is om heerlijkheid te geven aan de Heer, aan Christus. De gemeente als zodanig. Ja, precies. Het is de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente, die immers is een volk voor zijn naam. Weer Jacobus in Handelingen 15. Tot eer van zijn naam, hem ten eigendom, maar ook inderdaad om hem te eren. En zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zo is de gemeente de heerlijkheid van Christus. En zo verder, denk er maar een poosje over na. In uw vrije tijd natuurlijk. Dus gaan we naar vers 5. We stellen vast dat hier genoemd wordt, zonder de term te gebruiken, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk koning en priester, op grond van zijn eerste geboorterecht. En dan staat er met één achter hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Op welk werk van de Heer Jezus Christus slaat dat eigenlijk? Hij heeft ons gewassen in zijn bloed. Want dit is beeldspraak natuurlijk, hè? Maar nou in klare taal, waar slaat het op? Ja, ik citeer altijd Hebreeën 9 vers 14 dan, en waarom ook niet? Maar dan gaat het over de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, in tegenstelling tot het bloed van stieren en bokken, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, het gaat over het tegenwoordige werk van de levende Christus. Staat er trouwens bij in Hebreeën 9 vers 14. Christus die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Op geen enkele wijze is dat van toepassing te brengen op zijn kruisiging. Want het woord offeren komt daar niet aan te pas. Is daar nooit op van toepassing, maar die wil ik vandaag wel over het hoofd zien. En dan neem ik dus die andere termen, eeuwige geest. Hij zou sterven. Eeuwige geest is immers eeuwig leven. Hij zou sterven. En Gode onstraffelijk, wel hij droeg u en mijn straf toch? Je zou er de zenuwen van krijgen. Heeft hij nou onze straf gedragen of niet? En het antwoord is ja, hij was voor ons tot zonde gemaakt en daarom niet onstraffelijk. Hij droeg juist onze straf, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Jesaja 53. Met andere woorden, het gaat niet over zijn kruisiging. Bovendien heb ik mij laten vertellen dat bloed helemaal geen reinigende werking heeft als het niet meer in het lichaam is, als u begrijpt wat ik bedoel. Bloed doet zijn werk, maar dan moet het niet uit het lichaam, uit de aderen wegstromen, om zo te zeggen. Bloed reinigt inderdaad. Het reinigt het inwendige, het uitwendige niet. Maar het bloed reinigt het inwendige van de mens, zolang de mens leeft. Of beter nog, zolang het bloed rondgepompt wordt door het hart. Het hart, u weet wel, dat is de zetel van het geloof. Dat is dus de motor achter, enzovoort. Hè? Maar het bloed dat in ons circuleert, reinigt onze lichamen. En het bloed van Christus, dat circuleert, dat beweegt, leven geeft aan. Het lichaam van Christus reinigt ook de leden van dat lichaam van Christus. Met andere woorden, het gaat over het tegenwoordige, hogepriesterlijke, werk van Christus. En het woord hogepriesterlijk spreek ik uit met kleine lettertjes, omdat, ja, dat woord zou je alleen gebruiken als je de Hebreeënbrief aan bespreken bent eigenlijk. Maar goed, die leggen we er voor de gelegenheid naast. Desnoods, van Hebreeën kun je best zeggen, het is voor een andere bedeling bestemd. Dat maakt me helemaal geen bal uit, om wat grove taal te gebruiken. Want het gaat toch over Christus de opgewekte en zijn positie sindsdien, die nooit meer veranderen zal. En dus kan ik die woorden zo gebruiken. Want we hebben het over de onveranderlijke Christus immers, die trouw is aan degene die hem in dit ambt heeft aangesteld ter gelegenheid van zijn opstanding. En die dus dit werk aan ons doet. Ons reinigen in zijn bloed van onze zonden. Het is hetzelfde trouwens als 1 Johannes 1, hoor, vers 7 en eventueel vers 9. Want daar staat precies hetzelfde. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wanneer? Waar? Wanneer wij in het licht wandelen. Niet, wij moeten gereinigd worden van zonden om tot het licht te komen. Zo wordt het dikwijls opgevat, maar het staat er echt niet. Gelijk wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, God, Zoon, reinigt ons van alle zonden. En voordat we tot het licht gekomen zijn, reinigt het bloed van Christus ons niet. Wij moeten deel krijgen, eerst ook voor onszelf en ons eigen hart en geweten, aan de dood van de Heer Jezus, om daarna, daarvoorbij, deel te hebben aan zijn opstandingsleven. En in die positie reinigt hij ons door zijn bloed. En dat is wat hier staat. En Hebreeën 9 vers 14 zegt waarom hij dat doet. Onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En hier staat, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, alsjeblieft. Want de aardigheid is natuurlijk dat in de Hebreeënbrief de Heer Jezus Christus zelf genoemd wordt als de hoge priester. Maar hier in Openbaring 1 vers 6 worden degenen die door hem gereinigd worden, door deze hoge priester, genoemd priesters en koningen. En priesters en koningen is in de praktijk hetzelfde als priesters naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek's priesterschap kenmerkt zich doordat priesterschap en koningschap met elkaar verbonden zijn. Strikt genomen is dat ook altijd de norm. Het is eigenlijk andersom. Het Aaronitisch priesterschap kenmerkt zich hierdoor dat priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden waren. Maar als hier gesproken wordt over ons, die gemaakt zijn door hem tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, vers 6, voor God namelijk zijn Vader, dan gaat het over het tegenwoordige werk van Christus aan ons die geloven uiteraard, waarbij hij ons maakt tot gemeente van eerstgeborenen, dan wel tot een gemeente die bestemd is om tot zoon te worden aangesteld in de toekomst. Kortom, met deze ons heb je meteen hier de gemeente, logischerwijze. Bovendien, Johannes sluit er zich bij in. Johannes die dit schrijft, sluit zich erbij in. En Johannes was nieuwtestamentische gelovige. Na de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst, maakte dus deel uit van dezezelfde gemeente van eerstelingen waar Paulus en u en ik ook deel van uitmaken. En wij zijn dus inderdaad gemaakt tot priesters. Zoals trouwens in Efeze net zo goed beschreven wordt, met iets andere termen, maar daar lees je wel degelijk over aanstelling tot zonen, maar ook over dat wij gebouwd worden tot een geestelijke tempel, een huis, een geestelijk huis, een tempel, priesterschap dus. Op grond waarvan wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waartoe zijn we dan geroepen? Wel tot priesterschap uiteraard, op grond van geboorte. Daar gaat het om, dus één en dezelfde waarheid. En dus, je hoeft hier de gemeente niet te zoeken, je struikelt er gewoon over als je hier begint te lezen. Christus, die hoofd is van de gemeente en die in die hoedanigheid in de toekomst zich zal openbaren aan Israël en de volkeren. Niet omdat openbaring dat leert, maar omdat het Oude Testament dat al leert. En als hij hoofd is van de gemeente, zal hij zich dus openbaren met de gemeente. En als de hoge priester verschijnt, verschijnen met hem dus de priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat het daarover gaat, voor dit thema, volgende vers. Ziet, hij komt met de wolken, precies. En daarom zullen wij hem eerst tegemoet gaan in de wolken. Want anders kunnen wij niet met hem in de wolken komen. Zo eenvoudig is dat. En waar dat staat, ja, ook al in het Oude Testament. In die wolkige dag van dikke duisternis enzovoort. Zal uit die duistere wolken een licht der lichten opgaan. En kijk wie daar verschijnt. De Heer Jezus Christus, niet liggende in een kribbe, maar verschijnende in heerlijkheid en een grote schare van hemelse heerlegers met hem. Gemeente namelijk. En je vindt dat hier dus gewoon ook in dit hoofdstuk terug. Maar ja, je vindt de gemeente natuurlijk genoemd op nogal verschillende wijzen, moet ik u zeggen. In hoofdstuk 3 vind je het feitelijk ook, 2 en 3, maar die is wat moeilijk om uit te leggen. Dus daarom ben ik altijd geneigd dat meteen maar weer over te slaan. Maar het neemt niet weg dat wij uitdrukkelijk gemeentelijke waarheid hier wel degelijk in vinden. Al was het maar omdat hoofdstuk 3 vers 21 zegt, want al deze briefjes eindigen met een belofte voor degenen die trouw zijn. 3 vers 21. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Men begrijpt dat ik was verkeerd, want de wiskundigen onder ons zijn dan meteen aan te rekenen over hoeveel tronen staan er nou eigenlijk in de hemel. Maar dan besta je al op het verkeerde spoor. Waar het over gaat namelijk, is dat de troon die God, de Godheid als zodanig, de onzienlijke God, de Vader zo je wilt, de troon die hij geeft aan degene die we kennen als de Zoon, wordt via de Zoon, dan wel door de Zoon, ook gegeven aan de gemeente, die immers zijn lichaam is. Zijn gemeente van eerstelingen, die met hem zou delen in zijn heerschappij. Begrijp je wel? En dat is wat hier gezegd wordt. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, maar zijn troon, die van de Heer Jezus, is die van zijn vader. Staat er vervolgens achter. Ik heb er niet moeite mee. Als je er wel moeite mee hebt, geeft niks, dan nemen we even hoofdstuk 2, vers 26. Daar vind je ook zo'n belofte, zoals in al die brieven. 2 vers 26, en die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Dat wil zeggen, hij zal zitten op een troon. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Er staat dus precies hetzelfde, eigenlijk, als in 3 vers 21. Wat de Heer Jezus van zijn Vader ontvangen heeft, geeft hij ook aan al die gelovigen uit onze bedeling die overwinnen, die deel hebben aan zijn overwinning. Het is daarmee nog sterker, want hier staat zelfs bij, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, en ze zullen als pot of bakkersvaten vermorzeld worden. De aardigheid is dat de uitdrukking natuurlijk ontleend is aan Psalm 2, waar die van toepassing is op de Heer Jezus hoogst persoonlijk. Maar de Heer Jezus zelf past hier dezelfde uitdrukking toe, niet alleen op hem persoonlijk, maar op heel zijn gemeente eigenlijk. Nou ja, degenen die overwinnen. Strikt genomen. En tot op zekere hoogte, heel de gemeente deelt uiteraard in zijn overwinning. Maar hier heb je dus heel uitdrukkelijk de gemeente in deze drie hoofdstukken. Waarvan gezegd wordt dat hij deelt in de heerlijkheid, hoedanigheid van Christus. En voor degene die een late brief van Paulus erbij willen hebben. Efeze 1 vers 3. God die ons gezegend heeft met elke. De vertalers hebben dat wat verzwakt, al of niet met opzet, maar er staat echt elke. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wie zal het deel hebben aan zijn troon, aan zijn heerlijkheid? Wie zal het deel hebben aan zijn heerschappij? Volgens Efeze 1 vers 3, de gemeente. Dat wil zeggen, je hoeft hem niet te zoeken. En daarna in hoofdstuk 4 en 5 vind je de gemeente weer op andere wijze vermeld. Want daar aan het begin van de uiteenzetting, met betrekking tot de toekomende dingen, vinden we een visioen waarbij, als het ware, de Heer gezien wordt eerst op zijn troon, alvorens tot activiteit wordt overgegaan, zoals het trouwens in vele andere profetieën, zoals Jesaja en Ezekiel ook het geval is. En daar wordt gezien, de hemel, daar wordt een troon gezien, en daar staat dan in vers 4 van hoofdstuk 4, en rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofd. En de vraag is nu, wat waren zij van hun beroep? Roeping. Er is niks magisch of vaags aan, echt niet. Ik probeer het ook zo laconiek mogelijk te vertellen. Het is niks moeilijks aan. Witte klederen, waar zijn die dan van gemaakt? Van linnen, heel goed, want linnen is per definitie wit. Het Hebreeuwse woord voor linnen betekent ook gewoon wit in de praktijk. Blank, en dus eigenlijk rein. Witte klederen, en ze hadden gouden kronen op hun hoofd. Wat zijn ze dan van hun beroep? Wel, linnen is de kleding van de priesters. Men zoekt het woord linnen op en zoekt het op overal wat in de Bijbel voorkomt. En niet vergeten, lijnwaad, want dat is ook linnen. En doeken, want dat is ook linnen. Maar zoek het maar eens op, je zult zien, het gaat over priesterschap. Het linnen dragen betekent in de praktijk priester zijn. Zeker wel, in de Bijbel. Ze dragen witte klederen en ze hadden gouden kronen. Dus zijn ze priesters en koningen en dus priesters naar de ordening van Melchizedek. Zij dienen de Heer onder het nieuwe verbond. Als priesters naar de ordening van Melchizedek. Als leden van het priesterlijke volk, of de priesterlijke klasse, of hoe je dat benoemt, waarvan Christus dan het hoofd is, als hoge priester. En dat klopt, want priesters zijn eerstgeborenen. Zo heette dat in hoofdstuk 1 van Openbaring. Dan wel, zij zijn dus oudsten. Want als ze eerstgeboren zijn, zijn ze oudsten. En zo heten ze hier ook. Bestaat de gemeente dan maar uit 24 oudsten? Dan zeg ik nee, het hele verhaal is symboliek. Zelfs priesterschap is symboliek. Kronen zijn symboliek, heb ik nagevraagd aan onze koningin. Tenminste, dat wilde ik, maar ik werd tegengehouden met iemand die zo'n ding, een berenmuts op zijn hoofd had. En die verzekerde mij dat het ook symboliek was. Want dan is hij Marie-Josée. Nou goed. Kronen zijn symboliek, linnenklederen zijn symboliek. Priesterschap is zelfs symboliek. Tronen zijn ook symboliek. Om van de scepter dan maar te zwijgen, ook al is het een ijzeren scepter. Het is allemaal symboliek. En 24 is ook symboliek. Als u bijvraagt, 12 staat voor heerschappij en 24 is het dubbele van heerschappij en slaat dus op het dubbele deel. Dat wil zeggen, Israël is 12 en de gemeente is 24. Dubbel deel, het hemelse deel. Moeilijker is het niet. En verder vind je het natuurlijk in het Oude Testament ook terug. 24 priesterorden, 24 zangerorden uit de stam van Levi enzovoorts. Maar het slaat op de gemeente, met dubbele cijfers voor de gelegenheid. Als u zegt, dat vindt toch wel ingewikkeld, al die beelden van de gemeente. Moet ik u zeggen, hoeveel beeldentypen hebben we eigenlijk van Christus in de Bijbel. Ik heb zo'n boek thuis over typen van de Heilige Geest. Er wordt wel een beetje erg veel bijgesleept. Want uiteindelijk is het gewoon alles een type van de Heilige Geest, maar vooruit. Maar dat kan toch? En nou wacht ik op zo'n boek, typen van de gemeente. U weet wel, die twee broden, die twee mannen, weet je nog? En zo verder. 24 oudsten, waarom nou niet? Ze zitten ook op tronen. Ik heb het nagewacht aan Petrus. Hij zei, nou tegen mij heeft hij gezegd dat zij 12 zouden zitten op 12 tronen, oordelende de geslachten Israël. Dat wil zeggen, ze zouden een positie ontvangen boven Israël. Deelhebbend aan Israël, maar boven Israël. Net als de Heer Jezus zelf. Deelhebbend aan Israël, maar boven Israël. Toen werd er nog gezegd 12. Maar ja, het ging ook over 12 discipelen natuurlijk. Wat was het? Matthäus 19. En hier gaat het om wat bredere symboliek. En het zijn de 24, duidend op het eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig. Er is niks moeilijks aan. En duidend op hun koningschap en priesterschap en zo verder. Zijn er ook later dezezelfde 24 ouderlingen, dan wel oudsten, waarvan staat in vers 10, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dat is weer als in hoofdstuk 1. Hem zij de heerlijkheid. Dat was de hoofdzin. En daartussenin stond hem die ons tot koning en priesters gemaakt heeft. Hem zij de heerlijkheid. Met andere woorden, wij zijn tot koning en priesters gemaakt, opdat wij hem zouden verheerlijken. En hier vind je 24 oudsten. Wij vermoeden dat het de gemeente voorstelt. En raad eens wat ze doen. Ze knielen voor de troon en ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Ze wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, Heer, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. Wat je hier uitgebeeld vindt, is dat de gemeente als zodanig heerlijkheid geeft aan de Heer Jezus Christus. Zelfs de kronen aan zijn voeten nederlegt. Dat is ook symboliek, want de kroon blijft symboliek. En het drukt uit dat wij als gemeente te kennen geven dat voor zover wij een kroon verdiend hadden. Want je kunt zo'n ding van de aarde af niet meenemen, hè. Dus als je in de hemel een kroon hebt, dan moet je hem daar gekregen hebben. En als je dan afzet, wilt niet zeggen dat je hem weigert, omdat je het er niet mee eens bent, maar het wil zeggen dat je het eigenlijk toch niet mee eens bent, omdat je helemaal niks verdiend had. Het was namelijk onze verdiensten niet, het was zijn verdiensten, dat drukken we daarmee uit. Het was zijn genade. Dat is ook Efeze 3, overigens. We hebben genade ontvangen om, enzovoorts. En als we daar de loon ontvangen, wel dan is het toch uit genade. En dus leggen we die kronen aan zijn voeten neder. Zoals diverse van onze liederen trouwens ook weergeven. Natuurlijk. 24 ouderlingen. Gewone uitbeelding van de gemeente. Rechtstreeks betrokken bij de troon. Per slot, Ecclesia. De wetgevende vergadering van de koning. Delend in de heerschappij of heerlijkheid van de koning. Natuurlijk vind je ze hier terug. Dit is de gemeente, een symbolische voorstelling van zaken. En dat vind je natuurlijk verder ook in hoofdstuk 5. Van hen staat bovendien in vers 8, de 24 ouderlingen knielden voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, dat is weer wat anders dan harpjes, denk ik, hè. Citeren en gouden schalen of flessen, violen, zijn de vol reukwerk, dat is al een liefelijke reuk den Heer, het is al aanbidding dus. Zijnde de gebeden der heiligen en zij zongen een nieuw lied zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht. Dat klopt, hij was het waardig, Christus, wij geven hem daar dus ook heerlijkheid. Want gij zijt geslacht en hebt ons, goden, voor God, gekocht met uw bloed. Toen keek Jacobus aan, die zei, ja, hij verzamelt zich in gemeente uit de heidenen voor zijn naam. Een volk goden. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En openbaring 1 zegt, hij, de Heer Jezus Christus, heeft ons goden gemaakt tot priesters, doordat hij ons van onze zonden gewassen heeft. Het is echt hetzelfde verhaal. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed in alle geslachten, talen, volken, natie. Uit de volkeren dus. Dan weet ik wel dat het woordje ons hier omstreden is. Want in andere versie staat dan, gij hebt hem goden gekocht met uw bloed. Maar waar dat vandaan komt, dat begrijpt u ogenblikkelijk natuurlijk. Over wie zouden die 24 oudsten het nou hebben dan, als ze zeggen, gij hebt hem goden gekocht met uw bloed. Want dat is helemaal niet genoemd hier. Er is helemaal geen andere partij genoemd. Je hebt hier alleen het lam, de vier dieren en de 24 oudsten. Gij hebt hem goden, wie zijn die hen dan? Maar waarom het in bepaalde manuscripten terechtgekomen is, ja, dat is duidelijk genoeg. Men ziet niet, of men wil niet zien, dat die 24 oudsten gewone uitbeeldingen zijn van de gemeente als zodanig. En ze zeggen dus ook, gij hebt ons, er was trouwens niemand anders dan, gij hebt ons, goden, gekocht met uw bloed. Dus zijn het mensen die verlost zijn geworden. En dus is het, oudsten, de gemeente van eerstelingen. En dus in de hemel, daar is echt helemaal niks mee mis hoor. En bovendien staat er meteen achter, en gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, dus tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en verklaard, zijn dit dezelfden als die ons uit hoofdstuk 1. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Alleen in openbaring 1 letterlijk, en hier in openbaring 5 overdrachtelijk voorgesteld in de gedaante van die 24 oudsten. Maar er staat bij wie het zijn. Koningen en priesters naar het nieuwe verbond en gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. En het lijkt mij toch wel erg moeilijk om waar te maken dat zoiets bijvoorbeeld zou kunnen slaan op Israël. Alle geslacht en taal en volk en natie. Ja, of je moet zeggen, het zijn alle gelovigen van alle eeuwen bij elkaar. En dan heb je het hele verhaal ontkracht natuurlijk. Want dan heb je niets anders meer dan dit. En dan kun je al die andere hoofdstukken uit openbaring weghalen. Als dat zouden zijn de verzamelde gelovigen uit alle eeuwen. Hoezo dan zijn het oudsten? Want er moet er nog meer komen. Hoezo zijn het priesters als er niks anders is? Ik bedoel, het betekent niks. Nee, het is de gemeente uit onze bedeling uiteraard. En bovendien, vers 11, dan maar meteen. En ik zag en ik hoorde een stem, veel engelen rondom de troon. Kijk, nou komen er anderen bij. Engelen, veel engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000en en 1.000 maal 1.000en. Engelen. En weet je wat nou zo leuk is? Onverhoeds staan de tekstverwijzingen onder naar Daniel 7 vers 10 en Hebreeën 12 vers 22. En ik denk niet dat degenen die het erbij geschreven hebben het bedoeld hebben. Maar ik denk wel dat die tienduizenden die in die beide schriftplaatsen genoemd worden precies dezelfde zijn. Engelen, namelijk de gemeente. Uit Hebreeën 12 vers 22 namelijk moet dat zonder meer duidelijk zijn. Gij zijt gekomen tot, wil zeggen gij zijt toegevoegd aan gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, hemels Jeruzalem enzovoort. En er staat, gij zijt met dezelfde term gekomen tot, dus toegevoegd aan de vele tienduizenden, want dat woord hoort er ook nog te staan, al ontbreekt het in de Statenvertaling, de vele tienduizenden engelen. Dat wil zeggen, wij zijn die engelen, wij maken daar deel van uit. En als u naar aanleiding van Hebreeën 12 vraagt welke engelen, dan zeg ik onvermijdelijk altijd die van Daniel 7 vers 10. De Heer met zijn vele tienduizenden. Er staat niet eens bij dat het hemelse wezens of engelen zijn. Maar het is gewoon de weergave van de gemeente. In Daniel 7 vers 10. In het Oude Testament dus. Op een wat verborgen manier. Maar hier wordt hij in elk geval verklaard. Want nogmaals, dit is symboliek. Ook een zich herhalende symboliek. Per slot, uiteindelijk. En in beginsel wordt de gemeente al voorgesteld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is namelijk de gemeente, wij zijn leden van zijn lichaam. Maar naast hem, en min of meer los van hem, kan de gemeente voorgesteld worden als 24 oudsten rondom hem. Maar als je daarheen nog eens een keer zet, tienduizenden maal tienduizenden heiligen of engelen of wat het maar was, dan heb je nog een keer een uitbeelding van de gemeente. Want onder die benaming komt de gemeente namelijk ook voor. Niet alleen in Daniel 7 vers 22, maar talloze malen en gewoonlijk ook in de evangeliën. Want daar staat nogal eens een paar keer dat de Heer zal komen, dat de Zoon des Mensen zal komen enzovoort, om zijn koninkrijk te openbaren en zal komen met zijn vele tienduizenden heiligen. Wie zijn dat dan? Niet, hij zal ze verzamelen uit alle volken, maar hij komt met ze. Daar heb je net zo goed de gemeente. Dat staat er weliswaar niet bij, maar de bedoeling is dat je die beelden leert begrijpen uiteraard. De verborgene dingen met betrekking tot de gemeentelijke bedeling en tot de gemeente zelf in het bijzonder. En dat is hier ook zo. Bovendien voeg ik er dan voor de aardigheid maar even aan toe dat dit Bijbelboek wellicht meer dan de Nieuwtestamentische brieven hevig verwijst naar oudtestamentische schriftplaatsen die aangehaald worden. Meestal wordt het niet eens herkend door ons die het lezen. En meestal ontbreken de schriftverwijzingen ook. Maar in het algemeen is het zo dat veel vaker dan wij zouden denken op het eerste gezicht verwezen wordt naar oud-testamentische uitspraken. En dat is hier ook het geval. Wat we vinden hier in dit boek is de openbaring, dat wil zeggen het wegnemen van de bedekking, de openbaring van datgene wat in het Oude Testament verborgen was. En een van de dingen die verborgen was, was de gemeente die dan ook in het Oude Testament bij gelegenheid wordt voorgesteld onder de beschrijving van 10.000 maal 10.000 engelen of heiligen of gewoon 10.000. Punt. En wat hier gezegd wordt is gewoon, dat is hetzelfde als die 24 oudsten, dat is gewoon de gemeente die daar al genoemd wordt. En daarna kan ik alleen nog zeggen, van ja, als u dat niet begrijpt, dan komt dat vermoedelijk omdat u de termen uit het Oude Testament dus ook niet kent. Ja, dan heb ik ook geen argument meer over. Dan neemt het gewoon meer tijd om die dingen te bestuderen. Maar wat zeggen die lui dan? Die stem veler engelen rondom. Ze doen namelijk precies hetzelfde als wat de 24 oudsten ook doen. Lees maar. Zeggende met grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de krachten, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. En dan gaat het weer over alle schepsel. En dan weer de vier dieren. Vers 14, die zeggen amen. En de 24 oudsten geven uitdrukking aan de belangrijkste functie van de gemeente, het dienen van de Heer Jezus Christus, het hem eer en heerlijkheid geven. Maar in werkelijkheid, er zijn er niet maar 24, er zijn er 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. En voor de goede orde stond dat er dus ook even bij. Dat is wat de gemeente is. Leden van zijn lichaam, als leden van zijn volk, of hoe je dat maar zeggen moet. Daarna blader ik maar een beetje door naar bijvoorbeeld hoofdstuk 11, waar wij de gemeente ook tegenkomen, al in vers 1, maar dat weet u waarschijnlijk allemaal wel. In vers 1 is namelijk sprake van een tempel die opgemeten wordt, en de voorhof bij de tempel die niet opgemeten wordt, want die is een beeld van het Joodse volk. Waar is dan de tempel een beeld van? De gemeente, natuurlijk in de vorm van een tempel, want hoe dan ook, de gemeente is een priesterlijk volk en de tempel, het priesterlijke huis, gebouwd uit die vele stenen die samengevoegd zijn, die tempel, dat priesterlijke huis, is een beeld van heel dat priesterlijke volk, in het bijzonder van de eenheid daarvan. En het meten van de tempel wil zeggen dat die af is, dat die gecompleteerd is, dat de bouw compleet is, hetgeen uiteraard meteen duidt op de opname van de gemeente. En dan kan je wel filosoferen zoals velen doen van, ja, maar dat hoeft toch niet in openbaring voor, dat kan toch niet in openbaring voorkomen, dat is toch geen onderwerp in openbaring. Ik zeg, nee, het is geen onderwerp in openbaring, maar de opname van de gemeente maakt wel degelijk deel uit van het plan Gods en is wel degelijk van het allergrootste belang voor de voortschrijding van de ontwikkeling van dat plan, om zo te zeggen. Hoe kan de Heer verschijnen in heerlijkheid met de gemeente als niet eerst de gemeente is opgenomen? En dus voordat de wederkomst van Christus beschreven wordt, zou de Geest beschreven willen hebben dat de gemeente ook daadwerkelijk de Heer tegemoet gegaan is in de lucht. En raad eens wat, die uitdrukking lees je in 1 Thessalonicenzen 4. Hem tegemoet in de lucht, om met hem weder te komen. Dan kun je wel zeggen, ja, maar de wederkomst is toch geen onderdeel van het onderwerp van 1 Thessalonicenzen, want daar gaat het toch over de heiligmaking van de gemeente, of een gemeente, weet je veel, maar van de gemeente. Zeg ik, ja, maar die heiligmaking die leidt toch tot onze uiteindelijke verheerlijking. Mag het boek daar alsjeblieft uiteindelijk melding van maken, waar het allemaal toe dient? Wij worden opgenomen, ja, de Heer tegemoet, want we zouden met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. En dat is hier in openbaring natuurlijk ook het geval. Wanneer gaan al die dingen gebeuren rond de wederkomst, de openbaring van Christus? Nou, nadat de tempel opgemeten is. Want het is visioen, op oud-testamentische wijze ook. Ja, het is niet oud-testamentisch, op bijbelse wijze bedoel ik. Een visioen. En dus, na de opname van de gemeente. Is dan Israël al bekeerd? Nee. En daarom wordt de voorhof niet gemeten, want die is een beeld van de heilige stad. De naam Jeruzalem wordt vermeden. En die zal vertreden worden in de daaropvolgende 42 maanden. De daaropvolgende 42 maanden trouwens ook, maar daar gaat het nou even niet over. Het moet toch ergens bij aansluiten? De toekomstige gebeurtenissen moeten aansluiten bij onze bedeling, en andersom, onze bedeling moet aansluiten bij wat hierna gaat gebeuren. En de markante overgang is natuurlijk de wegrukking van de gemeente als zodanig. opdat daarna de 70ste week van Daniel alsnog zou beginnen enzovoorts. En opdat de gemeente vanuit de hemelse positie actief zou zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Aan het Joodse volk, aan Israël dus, en ook daarna aan de overige volkeren. Wat indirecter, maar niettemin, zo zou het gaan. Openbaring 11, vers 16 is misschien wat overbodig om hem nog te noemen. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, maken het verhaal zelf af. Denk ik dan altijd laconiek, want ik denk dat het heel belangrijk is om heel laconiek, heel simpel, onbevooroordeeld, gewoon met dit soort schriftplaatsen om te gaan. Met eerbied, natuurlijk. Maar het gaat juist erom dat die dingen steeds herhaald worden. Zo, wie zijn die 24 oudsten? Dat zijn die lui die altijd de Heer aanbidden. En zij zeggen, wij danken u Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koninkrijk hebt aanvaard en dat soort dingen meer. Natuurlijk, want wij hebben deel aan dat koninkrijk dat hij daar aanvaardt. Dus worden ze weer gezien. Nou, daarna kom ik in Openbaring 12 en daar vind je de gemeente helemaal meerdere malen achter elkaar. We hebben niet zo lang geleden er uitgebreid over gesproken, dus ik haal het nou alleen in het voorbijgaan maar even aan. Maar in Openbaring 12 vind je natuurlijk de mannelijke zoon uit vers 5, die weggerukt wordt tot God en zijn troon en die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus, maar dan inclusief de gemeente. En nou, dit is dus de opname van de gemeente. De gemeente voortgekomen uit de vrouw, namelijk Israël. De gemeente die volgens Openbaring 2, dat we zojuist gelezen hebben, deel zou hebben aan die ijzeren roede die aan de Heer Jezus Christus gegeven was, maar waarvan hij zei dat hij die ook geeft aan degenen die overwinnen. En hier vind je dat dus weer terug. De mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Kijk, dit is niet iets nieuws wat ons hier verteld wordt. Maar wat ons hier verteld wordt, is de samenhang tussen onze bedeling en het einde ervan, de opname van de gemeente, die hier dan ook genoemd wordt. En wat er dan daarna gebeurt. Wat gebeurt er na de opname van de gemeente? Na het opname van de gemeente, na het wegrukken van de mannelijke zoon, dan wel na het meten van de tempel, want het is hetzelfde, zullen gelovigen uit Jeruzalem en uit het Joodse volk en uit de Joodse staat vluchten naar de woestijn. Waarom? Omdat binnen afzienbare tijd, 42 maanden dus, die grote verdrukking zou uitbreken in de dagen dat Michael, de vorst van Israël, zou opstaan volgens Daniel 12 vers 1. En raad eens wat het volgende vers zegt. Te dier tijd zal Michael opstaan. Kloppers is. Als verdrukking is, zegt Daniel 12 vers 1. Maar vergis u niet, dit is net zo goed symboliek. Want wie staat erop in de dagen van die verdrukking? Daniel 12 vers 1. Te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zo'n grote tijd van verdrukking zal zijn, hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En in die tijd, in die dagen, zal uw volk, het Joodse, verlost worden. En door wie wordt het Joodse volk verlost? Door Michael en zijn engelen. Hier ook trouwens. Toevalligerwijs van de week heb ik gesproken over Romeinen 11 ergens. En daar staat, door wie het Joodse volk barmhartigheid zal verkrijgen? Door de gemeente? Er staat er echt. Je moet gelezen. Romeinen 11, waar gesproken wordt in 19 en 11 over die gekke verwisseling, weet u wel. Van, laten we het maar populair houden deze keer. Dus de verwisseling van Israël en de gemeente. Als priesterlijk volk. Als volk dat getuigen zou. Als olijfboom, zullen we maar zeggen. Dat kwam ook allemaal voor. Maar dan staat er, in elk geval in vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden. En ik ga nu heel kort door de bocht en zeggen, nou ja, in ieder geval, heel Israël zal zalig worden in de toekomst. Hè? Want de Heer zal de goddeloosheden afwenden van Jacob, vers 26, ontleend aan het Oude Testament. Hè? En dan vers 29 meteen, want de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. God heeft vers 1 van Romeinen 11 zijn volk niet verstoten, maar wel degelijk terzijde gesteld. Ik heb nog nooit een beter Nederlands woord kunnen vinden. Wel degelijk uit de dienst ontslagen. Niet voor altijd, maar voorlopig wel. Geschorst. Geschorst, maar niet verstoten. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk, vers 29. Met andere woorden, wat God Israël beloofd heeft, zal ook inderdaad aan Israël vervuld worden. En dus zal het in de toekomst alsnog zalig worden. Met de term uit vers 26. Hetgeen wat Israël betreft betekent dat het alsnog in de priesterlijke functie geplaatst zal worden. als volk dat God zou dienen. En dan vers 30. Want gelijkerwijs ook gij lieden, gij heidenen. Vers 13 was dat. Gij heidenen. Want gelijk ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Wij heidenen, wij hebben barmhartigheid verkregen en zijn dus zalig geworden, behouden geworden, wedergeboren geworden, wat er maar wezen mag. Door de ongehoorzaamheid van deze, door deze ongehoorzaamheid, door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk, hebben wij barmhartigheid verkregen, namelijk zijn wij zalig geworden. In het volgende vers, alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Door wie zullen zij barmhartigheid verkrijgen? Door de gemeente dus, door ons. Wanneer zullen ze die barmhartigheid verkrijgen? Nou, dan zal ik eerst maar even gauw zeggen dat ik geloof dat het de bedoeling is dat de gemeente in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie aan Israël. Nee, de eerste plaats verantwoordelijk om het woord Gods te bewaren. Maar het heeft geen zin als men het bewaart in de zin van de Bijbel dicht slot erop, weet u wel. We zouden er trouw aan blijven. Maar vervolgens, als uitvoerster ervan, we zouden het bekend maken. En de vraag is aan wie? En mijn antwoord is dan primair aan Israël. Om een heleboel redenen. Onder andere redenen die hier in hoofdstuk 11 genoemd worden. Dat is in onze bedeling zo. Maar het is wel een beetje vervelend te moeten weten dat wij moeten het evangelie brengen aan de Israëlieten. Maar we weten tegelijkertijd dat Israël daardoor niet tot geloof zal komen. Of toch? Het antwoord is, ja, toch. In onze dagen alleen eerstelingen. Die toegevoegd worden aan de gemeente van eerstelingen. Nu. Maar wie zei daar dat onze priesterlijke verantwoordelijkheid en functie beëindigd zou worden bij de opname van de gemeente? Ik heb altijd het idee gehad dat als het ooit ergens begint, dan in ieder geval daar. In laatste instantie begint dat bij de opname van de gemeente. Begrijp me goed, het begint veel eerder. Maar in elk geval, wij zouden in functie treden, wij zouden de kroon ontvangen. Wij zouden aangesteld worden in de toekomst pas. Dat betekent dat pas dan ons werk daadwerkelijk begint. Na dat wij ervaring opgedaan hebben, opgeleid zijn geworden, bekwaam gemaakt zijn of wat er me wezen mag. En wat denkt u dan dat we dan moeten doen in de toekomst? Als het nu onze verantwoordelijkheid is om het evangelie te prediken aan de Joden, wat denkt u dat dan onze verantwoordelijkheid is? Wel, dan, na de opname van de gemeente, is het juist de bedoeling dat het Joodse volk tot geloof komt. Daar is het heel het werk Gods op gericht. En in 7 jaar tijd moet dat geregeld zijn. Officieel heb ik het over. Dat moet leiden tot de officiële aanroepen van de naam des Heren. Wie moet hen dan het evangelie brengen? Nou goed, en u bent natuurlijk heel bij de hand. Dus u zegt 2 getuigen na de opname van de gemeente. En dan zeg ik weer, ja, maar ik geloof dus inderdaad ook dat die 2 getuigen, al was het maar in laatste instantie, deel uitmaken van de gemeente. Maar goed, 2 getuigen. Maar wat denkt u ervan dat zoals de duivel en zijn personeel nu in onze dagen de mens in het algemeen inspireert en stuurt en leidt en onderwijst. Wat denkt u dan hoe wij dat zullen doen in de toekomst na onze opname? Nou, ik weet niet hoe zij het doen, maar wij doen het minstens net zo. Alleen beter. Wij zullen hen het evangelie brengen. Op wat voor wijze dan ook. Wij zouden hen voeden in de woestijn. Onze verantwoordelijkheid is inderdaad om dat te doen. Daar gaat het om. Vandaar die mannelijke zoon, die wordt ineens meervoud in Openbaring 12. En er staat, en zij zullen haar al daar voeden. Maar het is de gemeente. En dan meteen, dan zal Michel en zijn engelen opstaan. En dan zegt hij, maar waarom dan die wisseling? Dan zeg ik, omdat er meteen verwezen wordt naar een ander Bijbelgedeelte. Namelijk Daniel 10. En in het bijzonder natuurlijk Daniel 12, omdat daar de gemeente in dat verband ook genoemd wordt. Michel en zijn engelen zullen opstaan, grote verdrukking, in die tijd zal uw volk verlost worden. Maar door wie zou het volk verlost worden? Door wie zou het volk barmhartigheid ontvangen? Wel door de gemeente, schrijft Paulus, logischerwijs. Want dat is onze verantwoordelijkheid. Als eerstelingen, boven of van Israël, en als hemels, maar niettemin priesterlijk volk. Het onderwijzen van Israël, het leiden van Israël in de waarheid. Ik moet natuurlijk dringend ophouden. En dus lees ik u tot slot Jesaja hoofdstuk 30. Daar gaat het over het herstel van Israël. Wedergeboorte van Israël. Daar staat ook in vers 14. Hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. Hij zal het verbrijzelen, hij zal niet verschonen. Dus daar heb je inderdaad al dat oordeel van de heilige Israëls enzovoort. Dat is in Psalm 2 en in Openbaring. Maar daar gaat het me nu verder niet om. Waar het me om gaat is dat er staat in vers 19, want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Dat wil zeggen, letterlijk Sion, letterlijk Jeruzalem. Niet de hemel, maar Sion, te Jeruzalem. Omdat je het niet overdrachtelijk zou nemen en zeggen, ja, dat is de kerk in de hemel of zoiets. Nee, het is Israël op aarde. Zoals het ook in Zacharia staat. En de plaats van Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. Zo van, denk ik niet overdrachtelijk, letterlijk. Het volk zal in Sion wonen te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Vooral aan het eind van de 70ste week van Daniel. Volgens Zacharia 13 en 14 en Joël 2 en noem maar op. En Romeinen hoofdstuk 10. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Zo haast hij u zal horen, zal hij u antwoorden. Daniel 10 niet te vergeten, maar die is iets moeilijker. Waar ook Michal geïntroduceerd werd. Maar zoek, lees hem maar eens na. En dan vers 20. De Heere zal jullie de brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Wat dacht u van? En zij zullen haar al daar voeden in de woestijn. Het woordje wel moet je doorstrepen, hè? Dat staat er niet, hè. De Heere zal jullie de brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Want men zou immers in de verdrukking en dus ook hongersnood de naam des Heren aanroepen. En wat doet de Heer dan? Hij zal hen horen. Wat geeft hij dan? Ik wou zeggen brood en wijn, maar in dit geval, ja, brood en wijn kan ook. Maar brood en water, maar misschien gebeurt het wonder toch weer opnieuw. Zoals op een tamelijk bekend gedicht suggereert. En dan volgende zin dan, hè? Want u vindt het natuurlijk vergezocht dat ik dan ineens praat over de gemeente door wie water en brood letterlijk aan Israël zal gegeven worden in de verdrukking. Maar, ik lees maar verder. Maar uw leraars, meervoud, nou wie zijn de leraars van Israël? Israël bestaat uit leraren van de heidenen, was de bedoeling. Maar door wie wordt Israël onderwezen? Wel, als de heidenen onderwezen worden door Israël, wordt Israël onderwezen uiteraard door de gemeente. En de gemeente wordt onderwezen door de Heer zelf, dat is de bekende hiërarchie. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Uw leraars zijn namelijk niet engelen die af en toe verschijnen en dan weer verdwijnen. Maar uw ogen zullen deze keer uw leraars zien. Wij zien onze leraars niet, maar wij weten dat er engelen worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Hebreeën 1, laatste vers. En degene die de zaligheid beërven zullen, zijn wij. Maar die engelen om ons heen zien we niet. Soms ben ik er ook heel blij mee. Maar wil niet zeggen dat ze er niet zijn. En in Israël is dat ongetwijfeld ook zo geweest in oud-testamentische tijd. De goedwillenden waren engelen. Weet u nog, ik weet niet meer, er was bij het beleg van een of andere stad, was Samaria of zoiets met de vijand. Toen even werden de ogen geopend. Toen zag men een grote schare van, engelen kennelijk. Hemelse heerlegers dus, hè. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn, was geloof ik toen de uitspraak. Maar dat is in onze dagen ook zo, hoor. En straks met Israël ook uiteraard. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Dat wil zeggen, het zijn niet meer onzienlijke hemelse wezens, namelijk engelen van huis uit. Maar uw ogen zullen uw leraars zien. Zij zullen aan u verschijnen. En uw oren zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En als ik het lees, denk ik altijd aan mijn kapelmeester, die altijd recht achter mij liep, terwijl ik liep te zwalken met zo'n lira die ze toen pas hadden uitgevonden. Dus dan moest je precies opslaan en netjes in de maat marcheren op Koninginnedag en Prinsjesdag enzovoort. En dan liep de kapelmeester achter mij enige woorden te ventileren die ik niet kan herhalen. Maar populair gezegd, het kwam erop neer, na een lange inleiding kwam het erop neer, Klein Haneveld, loop toch rechtuit. Maar hoe dan ook, men kan dan een weg lopen, maar als men niet recht de weg houdt, dan staat er achter, staat er iemand die zegt, hey, dit is niet de weg, moet die kant op. En ik denk dat het bij ons ook zo is. Alleen onze leraren, zal ik maar zeggen, die vliegen als met vleugelen weg. Dat wil zeggen, we zien ze niet, maar wij worden wel degelijk geïnspireerd op een of andere wijze. En dit lijkt me een aardige manier om dat uit te leggen. En in de toekomst met Israël is dat nog veel sterker en wel degelijk letterlijk. Ik denk dat u of ik of zo sommigen van ons gewoon een Israëliet krijgen toegewezen van ga daar achteraan. En als die verkeerd loopt, dan terecht wijzen. En inderdaad gezien worden in het openbaar. Zoals trouwens in de Bijbel gezegd wordt, dat bij gelegenheid mannen verschenen die bleken engelen te zijn. Ze verschenen en gaven aanwijzingen. Maar u en ik zullen dat doen. Dus nog, wij zijn de leraren van Israël. En als in Daniel 12, waar we even waren, met Michael en zijn engelen, die in die tijd zal uw volk verlost worden, in Daniel 12 gesproken wordt over de verlossing van Israël, staat er meteen ook, en uw leraren zullen blinken gelijk de zon, gelijk het uitspansel, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Onze taak houdt niet op bij de opname van de gemeente. Onze taak begint dan pas. En het is de bedoeling dat wij voor die tijd zijn voorbereid op die taak. En daarom vinden we de gemeente in Openbaring vermeld. Want de gemeente in bijzonder en in de eerste plaats betrokken is in de openbaring van de heerlijkheid van Christus, waaraan die gemeente immers deel heeft. Onze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats voor Israël, waarvan wij ook geacht worden deel uit te maken. Waarvan wij geacht worden eerstelingen te zijn. In de eerste plaats op juridische grond, maar daar gaat het nu verder natuurlijk niet over. Maar het gaat er maar om dat we vooral niet moeten denken dat ons werk afgelopen is. Als hier op aarde mijn werk is gedaan, zingen we dan. Ja, dat is waar. Als de opleiding erop zit, denk ik dan altijd. Maar ik moet er niet aan denken dat het werk gedaan zou zijn. Een beetje rusten eerst, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. Maar daarna wordt het inderdaad aan de slag. Daartoe zijn we geroepen. Ik moet er meteen bij zeggen, de omstandigheden waarin we daar wat zullen doen, natuurlijk toch wel wat gunstiger zullen zijn dan hier op aarde in het algemeen gesproken. Maar, ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen, dat er natuurlijk hier of in de hemel niks mooiers is dan de Heer te dienen. En we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die u ons gegeven hebt. Wij danken u dat wij door uw profetisch woord bepaald worden bij die dingen die haast geschieden moeten, maar in bijzonder bij die dingen waarin wij ook daadwerkelijk betrokken zullen zijn. Wij danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, en dat u ons deelgenoot maakt van de heerlijkheid van Christus zelf, opdat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, en dat wij u mogen dienen, reeds nu, nog in dit oude lichaam, waarbij we onze lichamen zouden stellen tot levend en heilig en Goden welbehagelijk offer, maar vooral ook in de toekomst, wanneer wij voor altijd met de Heere zullen zijn en daardoor betrokken zullen zijn, rechtstreeks in zijn werk. We danken u, Vader, dat hoewel wij ons deze dingen nauwelijks kunnen voorstellen, wij niettemin uit uw woord deze dingen mogen leren verstaan. En via al deze uitspraken en ook via deze beelden bepaald mogen worden bij uw werk in de toekomst en daarmee ook bij ons werk in uw toekomst. Wij danken u dan voor het voorrecht dat u ons die toekomst geeft en dat we daarnaar mogen uitzien. Dat we onze verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. De vervulling van al die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dan voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat we wel doen indien wij daarop acht geven. Omdat het ons inderdaad bepaalt, niet bij de vergankelijkheid van de tegenwoordige wereld en de tegenwoordige tijd, maar omdat het ons bepaalt bij de onvergankelijke dingen, bij uw eeuwig blijvende woord van God en de vervulling daarvan in de nabije toekomst. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.